Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst, gemeente en gasten, mensen die met ons meekijken. Deze dienst die staat vanmorgen in het teken van de voorbereiding op het Heilige Avondmaal, wat we volgende week in het midden van de gemeente hopen te vieren. 'S Morgens een eerste tafel en 's avonds een of 's morgens zijn er meerdere tafels en 's avonds is er een enkele tafel van voortzetting. In verband hiermee is er maandagavond Sensura Morum. En die nu iets heeft, dan kunt u tussen 7 en 8 uur 's avonds contact opnemen met de scriba voor een afspraak. En op donderdagavond is dan het bezinningsuur voor het Heilige Avondmaal, aanvang 8 uur. De overige activiteiten op dinsdagmorgen is er het bijbelleesuurtje met Jos van der Hoog voor de dorpsgenoten. En op donderdagmorgen vrouwengesprekskring. En op zaterdag is er het uitje van de zondagsschool en van de Vijf Kleurenclub. Dan mag u de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, en die trouw houdt van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan vanmorgen stilstaan bij de tekst: je kunt niet God dienen en de mammon. En de basis voor het dienen van God, zullen we horen, is de liefde. En daarom zijn de psalmen gekozen op het trefwoord liefde. We zingen van Psalm 116, vers 1 en 7. God heb ik lief, want die getrouwe Heer. En ook vers 7. Wat zal ik met Gods gunsten overladen? 116, vers 1 en 7. We gaan zo luisteren naar de 10 geboden en daarna zingen we van Psalm 25 het 5e vers. Loutere goedheid, dat wil zeggen pure goedheid en liefdekoorden, waarheid zijn des Heren baan. Psalm 25 vers 5, nadat we met elkaar geluisterd hebben naar de wet van de Heren. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, of van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. We willen samen de Heere vragen om zijn zegen deze morgen. En we doen ook voorbeden voor het uitje van de zondagsschool aanstaande zaterdag en de Vijf Kleurenclub. En We willen ook voorbeden doen voor de familie Elsaarloos. Afgelopen vrijdag is de zwager van Leo overleden. In korte tijd 2 keer een overlijden in de familie. Laten we samen bidden, gemeente. Vader in de hemel, wij hebben er zojuist van gezongen dat u ons met uw goedheid en met koorden van liefde tot u trekt. Ja, Heere, dat is de basis van de relatie tussen u en ons. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Het is onbegrijpelijk, Heere, maar u heeft deze wereld lief. Deze wereld die in zoveel opzichten u de rug heeft toegekeerd. Ja, Heere, de reden dat wij hier zitten, is dat u ons hebt lief gehad. En dat u ons lief heeft en dat u ons daarom hier naar de kerk heeft gebracht. Sommigen uit gewoonte, sommigen misschien voor de eerste keer die ingeschakeld hebben. Weer anderen, die komen hier min of meer toevallig, zijn hier normaal gesproken niet in deze gemeente. Maar hoe we ook hier gekomen zijn, Heere, het is een bewijs dat u naar ons omziet, dat u ons lief heeft. Ja, de psalmist zei, waarheid zijn des Heere paan. Dat wil zeggen, uw paden zijn waarheid, u wilt ons de waarheid leren. En waar anders kunnen we dat leren dan uit uw eigen woord, uit de Bijbel. En Heere, dan bidden wij, u wil ons wat leren. Wil tot ons spreken. Wil ons helpen om te zien hoe u van ons vraagt dat wij in ons leven staan. Dat wij als kinderen van de hemelse Vader in het leven staan en op u en op u alleen ons vertrouwen stellen. Dat wij mensen mogen zijn die een relatie met u hebben. En Heren, dat gaat allemaal niet vanzelf. Want dat komt ook niet bij ons vandaan. Wij moeten die dingen leren, hoe wij als kind van u leven op deze aarde. Want vanuit onszelf hebben we daar geen zin in. Ja, misschien was het wel zo dat we vanmorgen helemaal geen zin hadden om naar de kerk te gaan. En misschien moesten we wel meekomen. En misschien is het wel zo, Heren, dat we nu naar de kerk gekomen zijn, maar dat er dingen gebeurd zijn de afgelopen weken, misschien wel de afgelopen dag of de afgelopen uren, waardoor ons hoofd er eigenlijk helemaal niet bij is. Heren, dan bidden we u, dat als u tot ons begint te spreken, als uw woord zo open gaat, dat uw Heilige Geest ons in bezit neemt en dat wij een en al oor zullen zijn. En dat we het merken, Heren, dat u ons opzoekt, want het moet toch bij u vandaan beginnen. Want wij zijn geen mensen die u zoeken. Wij vragen niet naar u, wij zoeken niet naar u. En wij stellen ook niet vanzelf ons vertrouwen op u. Maar Heere, als u ons gaat zoeken en als u naar ons gaat vragen, dan komt daar toch in ons hart die wederliefde. Dat wij op u ons oog gericht houden en dat we luisteren naar wat u tot ons te zeggen wil. Ja, Heere, u zoekt iets bij ons. U vraagt vanmorgen niet om ons geld. U vraagt vanmorgen niet van ons dat we van alles voor u gaan doen, maar u vraagt om ons hart. O Heere, dat dat zo mag zijn, dat ons hart volledig op u gericht is, dat u al onze liefde waardig bent. Dat we u lief hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met al onze krachten en met heel ons verstand. Ja, Heere, en dat wij die liefde geven, omdat wij uw liefde mogen zien, omdat wij uw trouwe zorg over ons mogen zien. Je hebt vandaag ook weer gezien dat de zon opging en dat we weer op mochten staan, dat u ons weer het leven gaf, dat u ons eten en drinken gaf. Ja, Heere, zoveel geeft u ons. Als we het allemaal zouden moeten opnoemen, dan zouden we de hele dag bezig zijn. Neem onze dank dan aan, Heere. En dank u ook, Heren, voor de vrijheid die u ons geeft. Dat wij hier in vrijheid mogen samenkomen. Dat er geen mens was die ons enige strobreed in de weg heeft gelegd om hier naar uw huis te komen. Daar zeggen wij u hartelijk dank voor. En hier, als we denken aan uw zorg over ons, dan doet u dat niet alleen op een directe wijze. U doet dat ook, en u doet dat veelal op indirecte wijze. En daar hebt u ons onder andere ook moeders voor gegeven. Om door de hand van onze moeders verzorgd te worden, en door de hand van onze moeders ook tot u geleid te worden. Wij danken u, Heren, voor onze moeders. En dan is Moederdag wel geen instelling van u, maar wat wel een instelling van u is, is dat we onze vader en moeder eren. Eren om de plaats die u hen gegeven heeft in ons leven. En Heren, we danken u voor het vele dat onze moeders voor ons doen, en als we al geen moeder meer hebben, voor ons gedaan hebben. En we bidden u, wil het werk van de moeders ook zegenen. Dat ze hun gezin mogen dienen en dat ze daarin u mogen dienen. En dat wij hen ook heel hartelijk lief mogen hebben. En dat op een dag als vandaag ook extra mogen laten merken. Heere, Moederdag kan ook lastig voor ons zijn. Als we een moeder hebben of hadden die niet stabiel is. Als onze moeder overleden is. Of als we het verlangen hebben om moeder te zijn, maar het niet geworden zijn. Heere, gedenk ons. En zo zijn er nog veel meer situaties te benoemen. Waardoor Moederdag moeilijk is. Als we een kind hadden moeten teruggeven. Dan is deze dag een dag met een zwarte rand, een rafelrand. Maar zoek ons dan op, Heere. En betoon ons uw genade. En dan danken we u ook dat er moeders zijn die niet een biologische moeder zijn, maar die een pleegmoeder mogen zijn. Er zijn er ook in ons midden die taak op zich genomen hebben. En we bidden u, wil ook daar uw zegen geven. En dan mogen we in deze dienst, Heren, het heiligavondmaal gaan voorbereiden voor volgende week. En een voorbereiding op het heiligavondmaal is toch dat we ons hart beproeven. En geef, Heren, dat we in ons hart helder mogen zien hoe de dingen liggen. Of we u werkelijk lief hebben, meer dan wat dan ook. En Heren, geef ons daar een helder zicht op. Ook als het om het heiligavondmaal gaat, grote moeite hebben. Dat het voor ons echt niet eenvoudig is, zo'n voorbereidingsweek. Omdat het avondmaal voor ons een enorme, zware lading heeft. Heere, wil alles wat niet van u is, bij ons wegnemen. Wil alle ballast die ons ervan weerhoudt, om onze oprechte liefde aan de tafel van het heil te laten zien, te tonen. Alles wat ons daarvan afhoudt, Heere, neem het van ons weg. Opdat we met dank erkentenis volgende week die gunsten waarmee u ons dag aan dag overlaat, mogen gedenken. Ja, Heere, zo dragen we deze hele dienst in alle facetten aan u op. Geeft u een stem om te spreken. Geeft u een geopend oor en een geopend hart in de gemeente. Om te horen wat de Heilige Geest tot ons te zeggen heeft. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Wij openen onze Bijbel. Ik ben de voorbeden zomaar vergeten. Dus dat gaan we straks met het dankgebed doen. Maar we gaan nu lezen in Matteüs hoofdstuk 6 vanaf vers 19. We zijn bezig nog steeds met onze studie in de bergreden in Matteüs 6. En wij gaan vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij vers 24, maar we lezen vanaf vers 19 tot en met het einde van het hoofdstuk, vers 34. Matteüs 6 vanaf vers 19. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven inbreken en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft, en waar de dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal de een aanhangen en de ander verachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd voor uw leven, wat u eten en wat u drinken zult, nog over uw lichaam waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Aanziet de vogels van de hemel dat zij niet zaaien of maaien. Ook verzamelen ze niet in de schuren. En uw hemelse Vader voedt hen nochtans. Gaat u hen niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el tot zijn lengte toedoen? En wat bent u bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën van het veld hoe zij groeien. Ze arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest zoals een van deze. Indien nu God het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zou hij niet veel meer u kleden, kleingelovigen? Daarom, wees niet bezorgd door te zeggen wat zullen we eten of wat zullen we drinken en waarmee zullen we ons kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Wees dan niet bezorgd tegen de morgen. Want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan samen zingen op Psalm 49, het tweede vers. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad en het onrecht mij bestrijdt. Psalm 49, het tweede vers. En daarna lezen we het eerste gedeelte van het formulier om het heiligavondmaal te houden. Wij gaan met elkaar lezen het formulier om het heiligavondmaal te houden. En daarvan lezen we het eerste gedeelte. Dat gaat over de instelling van het avondmaal. Hoe is het avondmaal ingesteld? En hoe wij ons daarop kunnen voorbereiden. het formulier om het heilige avondmaal te houden. Geliefden in de Heere Jezus Christus. Hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u van dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie op een onwaardige wijze dit brood eet en de drinkbeker van de Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mensen beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van de Heren. Opdat we nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij onszelf vooraf op de juiste wijze beproeven en verder dat we het houden met het doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. In de eerste plaats laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, omdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon Jezus Christus. In de tweede plaats laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft om voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezindheid zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dat zijn alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die de naam van God en zijn heilige, het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig, dat wil zeggen gemakkelijk hun woord breken, die niet leven van God, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan hun verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. En ons er ook niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij het behoren te doen. Maar dat we dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het formulier. Dan gaan wij met elkaar zingen van Psalm 17, de versen 3, 4 en 7. Psalm 17, vers 3, 4 en 7. We zingen straks na de preek van Psalm 62 het zevende vers. En daar staat een zinnetje en daar gaat het mij om in dat vers. Daar wordt gezegd: als het vermogen gedurig aanwast, dus als je rijker wordt, waakt en let erop dat je het hart er nooit op zet. Want dan word je door geen schijn bedrogen. Wat de wereld ons biedt, is veelal schijn en helpt ons niet. Psalm 62, vers 7, zingen we straks in antwoord op de preek. De tekst voor de preek vanmorgen is Matteüs 6, vers 24. Niemand kan twee heren dienen, want hij zal de een haten, want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal de ene aanhangen en de ander verachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is eigenlijk maar een heel klein zinnetje wat de Heer Jezus tegen ons zegt. U kunt niet God dienen, of u kunt geen twee heren dienen. Niemand kan twee heren dienen. En met die uitspraak wil de Heer Jezus ons allemaal iets leren. Hij wil ons iets leren over waar het om gaat in de relatie met God. Eigenlijk is het een soort stelling. De stelling: niemand kan twee heren dienen. En dan gaat de Heer Jezus die stelling onderbouwen. Dan zegt hij: want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal de een aanhangen en de ander verachten. Dat is de reden, dat is de onderbouwing van die stelling. En vervolgens, tenslotte, gaat hij het toepassen. Gaat hij het heel persoonlijk maken. Dan is het niet meer een algemene uitspraak: niemand kan twee heren dienen. Maar dan zegt hij: jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Dan gaat hij het toepassen. Jullie persoonlijk toepassen kunnen niet God dienen en de mammon. En dat roept natuurlijk een paar vragen op, want wat betekent die stelling nou precies? Je kan niet twee heren dienen. En wie is die God mammon waar de Heer Jezus het over heeft? Nou, dat zijn twee vragen die erover gaan om die uitspraak wat beter te gaan begrijpen. En vervolgens wil ik een stap verder gaan en de vraag stellen: geloof je dat? En tenslotte wil ik nadenken over de praktijk. Hoe doe je dat? Nou, dat is het thema van vanmorgen. Je kunt niet God dienen en de mammon. Dat is het thema van de preek. Je kunt niet God dienen en de mammon. De eerste vraag die we stellen is: wat betekent dat? De tweede: geloof je dat? En de derde: hoe doe je dat? Je kunt niet God dienen en de mammon. Wat betekent dat? Geloof je dat? Hoe doe je dat? Ja, wat bedoelt Jezus er eigenlijk mee? Niemand kan twee heren dienen. Niemand van ons heeft een heer of een meester, want zo kan je het ook vertalen, zoals in de tijd van de Bijbel. Ja, misschien zijn er jongens en meisjes op school die een meester hebben. Maar daar heeft de Heer Jezus het hier niet over. Wat hij ook niet bedoelt is dat hij zegt: ja, niemand kan twee werkgevers hebben. Je mag maar één werkgever hebben. Nee, zo wordt het wel eens uitgelegd, alsof het hier om werkgevers gaat en dat die werkgever dan heer genoemd wordt. Je had het in die tijd trouwens wel, in die vroegere cultuur, werknemers zoals wij die kennen. Maar daar was een heel groot verschil. Die werknemers, die hadden geen enkele zekerheid. Die kom je in de Bijbel ook wel tegen onder de naam arbeiders of dagloners. De Heer Jezus, die vertelt daar ook geregeld gelijkenissen over. Bijvoorbeeld in Matteüs 20. Daar heeft de Heer Jezus het over een man die een wijngaard heeft. En de oogsttijd breekt aan en hij heeft mensen nodig om de oogst binnen te halen. En wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij naar de markt, want daar verzamelen zich de mensen die geen werk hebben. En die op zoek zijn naar werk. En dan gaat die man, gaat het gesprek aan en die komt een bedrag overeen wat ze krijgen als ze die dag bij hem komen werken. En aan het einde van de dag krijgen ze hun loon. En de volgende dag moesten ze weer op die markt gaan staan en dan maar kijken of ze weer werk kregen. Of er iemand was die hem nodig had. De ene dag was je in de wijngaard van wijnboer A. En de volgende dag kom je op de akker van boer B. En de derde dag had je misschien wel helemaal geen werk, want niemand had je nodig. Dat is een arbeider, dat is een dagloner. Dan moest je leven bij de dag. En had je geen enkele zekerheid. Elke dag was het weer de vraag, krijg ik een plek om te werken? Krijg ik geld om mijn gezin te onderhouden? En om mezelf te kleden? Nou, in onze tekst gaat het over een heel ander soort werkrelatie. Je had ook heren in de zin van eigenaar die mensen in dienst hadden. Dat klinkt in onze moderne, of mensen in eigendom hadden, moet ik eigenlijk zeggen. Die heren hebben mensen in eigendom en dat klinkt natuurlijk een beetje vreemd in onze tijd. Maar het was in die tijd een manier om sociale zekerheid te bieden aan je mensen. Want zo'n heer of meester die bood je gelijk kost en inwoning aan. Eten en drinken en een dak boven je hoofd en een bed om in te slapen. Je was in feite een soort onderdeel van het gezin van die heer. Alle zorgen over eten, drinken, onderdak, kleding. Het was allemaal de verantwoordelijkheid van die heer-eigenaar. Je hoefde je daar dus helemaal geen zorgen over te maken wat je zou eten of drinken, want daar zorgde die heer wel voor. En je kreeg werkkleding, je kreeg het gereedschap wat je nodig hebt om je werk te doen. En als je een vrouw had of kinderen, nou, dan werd daar ook voor gezorgd. Die bleven ook bij die eigenaar, die mochten daar ook komen wonen. Dus de verantwoordelijkheid van die heer die strekt heel ver. En dat vraagt natuurlijk ook wat. Want die eigenaar die geeft dat alles. En in ruil voor die zorg was je volledig in dienst van die eigenaar. En je werkte mee in zijn bedrijf en je zette je ook volledig in. En die verbondenheid aan hem, die bracht aan de zijde van de werknemer met zich mee dat hij 24/7 beschikbaar is. Die eigenaar die mocht loyaliteit en dienstbaarheid verwachten. Want hij zorgt voor zijn werknemers. Nou, ik leg dit heel uitgebreid uit, want ik zou in onze tijd hier eigenlijk geen passend voorbeeld van weten. Want in onze werkrelaties wordt er van je verwacht dat je je werk goed doet, dat je resultaten behaalt, en daar krijg je dan je loon voor. En als je het heel goed doet, dan krijg je een bonus. De kwaliteit van je werk is eigenlijk de basis waarop je uitbetaald krijgt. De basis voor de relatie is het werk dat je doet. En op je functioneringsgesprek wordt er besproken over of je je opdrachten goed gedaan hebt en of je winst gemaakt hebt en hoe de verkoopcijfers eruit zien. Maar je baas die vraagt natuurlijk niet, ja, waaruit blijkt nou dat je van mij houdt? Waar blijkt nou uit dat je aan mij gehecht bent? Stel dat je dat gevraagd wordt op een functioneringsgesprek, ja, dan sta je wel even met je ogen te knipperen. Hè? Hoorde ik dat nou goed? Waaruit blijkt dat ik van je houd? Ja, ik ben hier niet om van mijn baas te houden. Ik doe mijn werk graag. Maar ik ben hier niet om mijn liefde aan die baas te geven. Ik wil graag dat hij mijn loon overmaakt, maar mijn baas hoeft niet mijn vriend te zijn. Nou, maar in die heer... eigenaarrelatie in onze tekst is dat dus wel zo. Die eigenaar die neemt je niet in dienst omdat je je werk zo goed doet. Het gaat nog veel verder. Die eigenaar die zorgt voor je omdat hij wil dat je hem lief hebt. En die liefde die blijkt uit je toewijding aan hem. En dat je de zaken die hij belangrijk vindt ook belangrijk vindt. Ja, je raakt gehecht aan die meester. Je houdt van hem omdat hij voor je zorgt. Zodat je ook niet meer bij hem weg wil. De basis van die heer-relatie is liefde en trouw. En niet de kwaliteit van het werk. Liefde en trouw die zich uiten in het dienen. Nou, dan gaan we even terug naar de stelling van de tekst. Niemand kan twee heren dienen. Kunnen we ons nu wat beter voorstellen wat de Heer Jezus hier bedoelt? Je kunt niet bij twee van die heren tegelijk wonen. Dat kan niet. Je kunt niet voor de ene 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar zijn. En voor de ander ook. Want je kan jezelf niet opdelen. Als je voor nummer 1 bezig bent en nummer 2 roept je, dan zit nummer 1 zonder werk. Of zonder iemand die het werk voor hem doet. En als je dat wel gaat proberen om die twee heren te dienen, Ja, dan kom je vroeg of laat toch op het moment dat je moet gaan kiezen. Aan wie ben ik nou werkelijk loyaal? Voor wie kies ik nou uiteindelijk? Nou, dat is wat de Heer Jezus bedoelt in zijn onderbouwing als hij zegt, want hij zal of de een haten en de ander lief hebben, of hij zal de een aanhangen, zich aan de een hechten betekent dat, en de ander verachten. Dat klinkt best heel heftig, haten en liefhebben, aanhangen en verachten. Maar het gaat erom dat zo'n eigenaar exclusieve liefde verwacht. Hij zegt immers, ik zorg 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor jou. En dan mag ik toch ook verwachten dat, of mijn liefde voor jou is, elke dag blijkt dat weer, elk uur werkt dat, blijkt dat weer. En als jij nou zegt, ja sorry, maar ik heb de komende week geen tijd en ik ga even ergens anders wat doen. Ja, dan voelt dat voor die eigenaar als afwijzing. Alsof je zijn liefde veracht. Eigenlijk is het net als een huwelijk. Dat is een voorbeeld, dat komt daar nou heel dichtbij. Dat is ook een relatie die is gebaseerd op exclusieve liefde. Het werkt niet als je tegen je vrouw zegt, joh, ik ben in de weekenden bij jou, maar door de week ben ik bij mijn vriendin. Maar ik hou echt van je. Is dat echte liefde? Nee, dat voelt voor die beide vrouwen als een afwijzing. Dan heeft die vrouw het volste recht om te zeggen, ja hoor eens, jij moet gaan kiezen. Of niet alleen kiezen, zeg nou, dan kies ik wel voor je, dan ga je maar naar die ander. Want zo zijn we niet getrouwd. Want een huwelijk is een belofte, dat mijn liefde exclusief voor mijn vrouw is. En voor niemand anders. En dat niet maar voor een klein poosje. Nee, mijn hele leven. Dat is de basis. En dat is wat er zo mooi is. Stel nou dat je op een huwelijk zit. Op een trouwerij bent. En je hoort elkaar die belofte toespreken. Dat is altijd een heel, heel emotioneel moment, nietwaar? En daar hoor je ze de geloftes aan elkaar uitwisselen. En dan hoor je die man zeggen, joh, ik beloof jou, ik zal jou de komende 2 jaar trouw zijn. Dan denk je, joh, wat is dit dan? Je wil dan toch horen, ik blijf je de rest van je leven trouw. Zo gaat dat. Het is exclusieve liefde. Dat is dus de betekenis. Niemand kan twee heren dienen. En dan maakt de Heer Jezus het heel persoonlijk. Je kunt niet God dienen en de mammon. Ja, dat gaat niet samen, zegt de Heer Jezus. Maar wat betekent dat? Nou, allereerst, de Heere God vraagt ook om exclusieve toewijding. Maar wat is nou het grote gebod? Het grote gebod is God liefhebben met de helft van je hart, en een beetje van je ziel, en een stukje van je verstand, en 30% van je krachten. Nee, toch? Het grote gebod is, u zult de Heere uw God liefhebben met uw hele hart, met heel je verstand, met je hele ziel, met al je krachten. De relatie tussen God en ons is ook zo'n exclusieve liefdesrelatie. Een relatie die God met ons aangaat, waarin hij zegt, mijn liefde, mijn trouw, die zijn er voor jou altijd. Vandaag, morgen, over een jaar, over 10 jaar, ja, het strekt zich uit tot aan het einde van ons leven op de aarde. En zelfs daarna als hij ons opneemt in zijn heerlijkheid. God doet niet aan korte termijn relaties. God doet niet aan parttime ouderschap. Hij geeft niet een beetje liefde. Nee, God zegt, ik geef je al mijn liefde. En dat laat hij zien doordat hij het kostbaarste wat hij had aan ons gaf. En dat is zijn eigen zoon. Hij gaf zijn enig geboren zoon, zodat wij in die bijzondere relatie met hem kunnen staan. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Dat is de basis, liefde. Exclusieve liefde. En dat roept ons op om ook hem volledig lief te hebben. Met hart, ziel, verstand en krachten. God vraagt van ons exclusieve liefde, toewijding en trouw. Maar nu noemt de Heer Jezus nog de naam van een andere God. De naam Mammon. Dat is een hele vreemde naam eigenlijk, want die is niet vertaald. Het staat er gewoon, zoals het er in het Aramees ook zou staan, Mammon. Maar wat betekent dat dan? Nou, Mammon, dat kun je vertalen met welvaart of met geld. Maar als je nog een stukje verder gaat en goed gaat kijken wat die naam Mammon in de kern betekent, dan komen we op een woord dat we allemaal kennen. En dat woord is amen. Amen. Amen betekent daar vertrouw ik op. Dus Mammon heeft twee betekenissen, welvaart en geld, maar als je nog wat verder teruggaat, daar vertrouw ik op. Dat is eigenlijk een hele toepasselijke naam. Want heel veel mensen stellen hun vertrouwen op welvaart en geld. Ja, wij zijn allemaal zo geneigd om daar ons vertrouwen op te stellen. Ik vertrouw op de welvaart, ik vertrouw op mijn geld. Vertrouwen, liefde, toewijding, het hoort allemaal bij elkaar. Jezus zegt, op wie je vertrouwt, dat laat zien wie nou je eigenaar is. Als God je eigenaar is, dan vertrouw je op hem. Als je in je leven vertrouwt op je geld en op je welvaart, ja, dan kan je God niet dienen. Want dan eist die welvaart je tijd en je geld, of je tijd en je energie helemaal op. Je kan maar één eigenaar hebben. Of God die voor je zorgt, of je vertrouwt als het gaat om je zorg en om je overleving op je geld, de welvaart, de economie, noem maar op. Dus twee haakjes. Snapt u nu dat de Heer Jezus in vers 25 zegt, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven. Over wat je eten en wat je drinken zult en waarmee je je kleden zult. Want het gaat in die uitspraak over wie je eigenaar is. Als God je eigenaar is, dan hoef je je niet druk te maken over al die dingen. Maar als je de mammon dient, als je zegt ik vertrouw op mijn geld, ja, dan ben je continu druk met eten en drinken en economie en inflatie en tekorten en noem het allemaal maar op. Dan hoor je de berichten in de krant. Over de Duitse bondskanselier Scholz, die zegt, joh, we moeten voedseltekorten gaan vrezen. Dan gaan mensen echt in Europa tekort aan voedsel krijgen. Dan hoor je de berichten, jongens, het is veel te droog op verschillende plekken in de wereld. Hoe moet dat met onze voedselvoorziening? Dan hoor je dat bericht dat er in Oekraïne tonnen aan graan door de Russen vastgehouden worden. En dan zeg je, waar moet dat heen? Maar als de Heere je eigenaar is, dan mag je heilig ontspannen zijn. Want te midden van al die berichten is daar het punt waar de Heer Jezus ons brengt, dat je mag zeggen gelukkig. Uiteindelijk, ten diepste is mijn zorg niet, maar heb ik een hemelse Vader die voor me zorgt. Dat brengt ons bij de tweede gedachte, de vraag, geloof je dat? Ik kan vanmorgen vragen om vingers. Wie vertrouwt er op zijn geld? En wie bouwt er op zijn welvaart? Maar dan denk ik dat niemand zijn vinger opsteekt. En dan kan ik denken, nou gelukkig, dan ga ik stoppen met de preek. Kan ik amen zeggen? Of toch niet? Nee, ik denk, en dan spreek ik over gelovigen vanmorgen, dat wij in de praktijk veel meer dan dat wij zelf willen zien of willen toegeven in de ban zijn van ons geld en van welvaart. Dat is nou precies waar de Heer Jezus in onze tekst voor waarschuwt. Hij zegt, die afgod Mammon, let daarop, want die probeert je ongemerkt in zijn macht te krijgen. Die zorgen om geld proberen je in de greep te krijgen. Met al die berichten die zomaar vat krijgen op je hart, waardoor je je bezorgd gaat maken. En stukje bij meetje neemt dat steeds meer van je hart in. Er gaat van welvaart een enorme aantrekkingskracht uit. En dat is waar de Heer Jezus zijn volgelingen en ook ons gemeente vanmorgen bewust van wil maken. Hij zegt als het ware, lieve mensen, hebben jullie door hoe gemakkelijk je in de greep komt van de zorgen van de wereld? Hebben jullie door dat je helemaal in beslag genomen kan worden door de welvaart? Hoe je beheerst kan worden door geld en door spullen? Dat je, ja, net als God, neemt deze afgod Mammon geen genoegen met je halve hart. En ook niet met een beetje toewijding. Nee, die aantrekkingskracht is zo groot, wil alsmaar meer grip op je krijgen, op je hart. Dat wil zeggen, op je verlangens. Je gaat geloven, nou, als ik dat nou kan krijgen, als ik daarvoor spaar, of als ik daar een lening voor afsluit, en ik krijg dat, dan ben ik een stukje gelukkiger. Zo probeert de afgod Mammon op je hart grip te krijgen. En ook op je ziel, dat wil zeggen op je identiteit, wie je bent. En dan moet je denken aan welvaart als een statussymbool. Dat je een mooi huis hebt en dan zeggen de mensen, nou, die heeft het goed voor elkaar. En dan ben je daar ook nog, ben je daar trots op. En daarom ga je investeren in die statussymbolen. In dat huis, in een goede baan, in een auto, in een iPhone. En noem maar allemaal op. Want ja, je moet toch met je tijd mee. En je moet toch ook met... Je moet toch ook een beetje met de mensen meedoen. En je moet toch ook wat zijn in de wereld. Zo probeert de Mammon de grip te krijgen op je ziel, op je identiteit. En wat dacht u van uw verstand? Op je denken. De afgod Mammon wil heel ons denken beheersen. Dat we telkens met die dingen in gedachten bezig zijn. En je krachten. Die afgod Mammon die zegt, werk voor mij, geef mij je energie. Investeer maar veel in mij, ik geef je er veel voor terug. En zo gaat die afgod Mammon, probeert ons in zijn bezit te krijgen. Hij doet er alles aan om ons in de greep te houden. Geloof je dat? Is het waar wat de Heer Jezus hier zegt? Merk je het in je eigen leven? Voel je als het ware die aantrekkingskracht? Juist in deze tijd en misschien wel juist in de kerk van het Westen, waar we zo bezig zijn met onze spullen. Ik vraag me af of we dit nog geloven. Geloven wij echt dat je God niet gedeeltelijk kan dienen? Want let op, de Heer Jezus die zegt niet, het is heel moeilijk om twee heren tegelijk te dienen. Maar het kan wel als je goed je best doet. Nee, hij zegt, niemand kan twee heren dienen. Of we zeggen hier in de praktijk braaf amen op. Maar dan kan het best zijn dat de praktijk van ons leven heel wat anders zegt. Want er zijn heel wat manieren waarop we in de praktijk laten zien dat Mammon onze meester is. We zeggen het niet, maar het blijkt. De zondag is voor God. Maandag tot en met vrijdag is voor de Mammon. En zaterdag voor mezelf en het gezin. Niemand kan twee heren dienen. Of als iemand helemaal opgaat in zijn werk, dan zegt hij, ja, maar ik doe het omdat ik voor mijn kinderen alleen maar het beste wil. Kan ik ze alles geven wat ze willen. En dan wil de Heer toch ook dat ik het beste met mijn kinderen voor heb. Of iemand investeert heel veel geld in zijn huis en als je vraagt, ja, waarom doe je dat? Dan zeg je, ja, de Heer vraagt ook dat we met het oog op de toekomst voorzieningen treffen. En een huis is in deze tijd een goede investering. Of een andere manier. We geven 1, 2, misschien 4% van ons inkomen aan de Heer. En dat is dan net genoeg om ons geweten gerust te stellen. Ja, dan laat ik toch ook zien dat ik de Heere best wel dien. Of je zegt, ja, ik ben nu nog jong, ik sta echt niet vijandig naar de Heere. Ik wil hem best dienen, maar ik heb ook mijn eigen dingen. En God dienen, dat kan later ook nog. Het is allemaal lijnrecht tegen die gedachte, tegen die stellingen. Je kunt niet twee heren dienen. Je kan niet God dienen en de Mammon. Gemeente, laten we onszelf dan niet voor de gek houden. Want we kunnen onszelf zo gemakkelijk wijs maken dat gedeeltelijk God dienen ook wel genoeg is. Maar het punt dat de Heer Jezus keer op keer maakt, is dat hij met niets minder dan een volledige toewijding genoegen neemt. En als we onszelf niet volledig toewijden, dan is het gevaar ook niet denkbeeldig dat vroeg of laat gaat blijken dat de mammon het in je leven heeft overgenomen. De Bijbel geeft daar een voorbeeld van bij iemand bij wie dat gebeurd is. Een heel ernstig voorbeeld, ook een duidelijk voorbeeld. Judas Iscariot, een van de 12 discipelen van de Heer Jezus. De Heer Jezus had hem zelf uitgekozen. Zelf ook tegen Judas daar laten merken, ik heb jou waarachtig lief. En volg mij, ik zorg voor je. De Heer Jezus heeft 3 jaar lang voor het levensonderhoud van zijn discipelen gezorgd. Maar Judas was niet volkomen toegewijd. Judas was zo iemand die 2 meesters dacht te kunnen hebben. Jezus en de mammon. En langzamerhand nam dat geld door die jaren heen steeds een beetje meer bezit van hem. Tot het moment dat in Judas zijn leven aanbrak en dat in ieders leven aanbreekt, dat je een keer moet gaan kiezen. Tussen die 2 meesters. En welke meester had hij het lief, meest lief? Aan welke meester had hij zich nou helemaal gehecht? Hij verraadde de Heer Jezus voor 30 zilverstukken. Dat is de waarschuwend, het waarschuwende voorbeeld bij deze tekst. Niemand kan 2 heren dienen. Je kan niet God dienen en de mammon. Er is ook een ander voorbeeld. En dat voorbeeld is de apostel Paulus. Hij schrijft aan de gemeente van Filippi. En de gemeente van Filippi, dat is een welvarende stad. Want daar zaten de gepensioneerde soldaten. Daar ging het goed met de economie. En daar hadden de mensen veel en meer dan genoeg. Maar nou zegt Paulus in Filippenzen 3. Mensen net als jullie heb ik van alles bereikt in mijn leven. Ik heb een goede afkomst. Ik heb goed gestudeerd. Ik heb een mooie positie gekregen. Maar, zegt hij, toen ik de Heer Jezus heb leren kennen, was dat alles wat voorheen voor mij winst was. Waarvan ik dacht, daar heb ik mee bereikt in het leven. Dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Want de Heer Jezus wilde mijn eigenaar zijn. De Heer Jezus beloofde aan mij, zegt Paulus, die voorheen zo vijandig tegenover hem stond. Ik heb jou uitgekozen om mij te dienen, Paulus. En Paulus is gegrepen, niet door de rijkdom van de wereld, maar door de liefde van Christus. En daarmee valt al die aardse rijkdom in het niet. Daar komen we bij de vraag, hoe doe je dat dan? Want er zijn, zei ik al, zoveel subtiele manieren in de praktijk van ons leven. Waaruit blijkt dat de mammon ons in zijn bezit wil nemen. En nou is het voorbereidingsweek en nou is het dat ieder zich daar op moet gaan bezinnen. Of moet gaan nadenken en zichzelf onderzoeken. Om deze week eens stil te worden en aan de Heer Jezus te gaan vragen, Heere, hoe zit het nou met mij? Toetst u mijn hart? U kent mijn hart nog veel beter dan dat ik u ken. Dan dat ik mijn eigen hart ken. En misschien dat hij dan wel, als het ware, naast je gaat zitten. En dat hij je gedachten richt op je toekomst en zegt, ja, kijk eens naar je huis. Dat je aan het bouwen bent. Heb je mij nou meer lief dan dat huis? En misschien dat je dan wel kan zeggen, ja, Heere, u weet het. Ik ben met het zoeken van dat huis biddend bezig geweest. Of u mij een huis wil geven in een tijd dat je bijna niet aan een huis kan komen. Dat je zomaar tussen 80 biedingen terechtkomt. En dan moet je maar kijken of je het wordt. Maar ik vertrouwde op u voor onderdak, want u bent mijn Heere. En kijk, dan blijkt uit je woorden dat je niet op de mammon vertrouwd hebt, maar op de Heere. Het kan ook zijn dat je tot een andere ontdekking komt. Dat je zegt, ja Heere, ik wil u volgen. Maar dat de Heere dan wijst op al je bezittingen. En dat je dan ziet, ja, die nemen een veel te grote plaats in mijn leven. Dat de Heer zegt, joh, ik zie dat jij veel te veel bezig bent met wat de wereld je allemaal te bieden heeft. Je wordt er helemaal door in beslag genomen. Moet je je agenda eens kijken, hoe vol die staat met al die dingen. Op maandag ben je bezig met mammon, op dinsdag, op woensdag. En dan zegt de Heer Jezus ook, ja, als ik nou van jou vraag om je leven daarin te veranderen. Om nou eens echt tijd met mij te nemen. Dan wijst hij op je bezitting. Zeg, joh, als ik nou jou zou vragen om dat allemaal te verkopen voor mij, ben ik je dat waard? Zet het eens op een rijtje, gemeente, wat u allemaal aan welvaart gekregen hebt. En mag de Heer nou van je vragen, joh, mag ik dat ook terug hebben? Mag de Heer van je vragen om een stap terug te doen in welvaart, omdat hij iets anders met je voor heeft? Het antwoord op die vraag laat zien of u de Heer werkelijk dient. En het gaat in de week van voorbereiding om die exclusieve liefde. Die exclusieve liefde van God tot ons, want daar begint het mee. Want het is de Heer Jezus die zichzelf helemaal gegeven heeft. En die zichzelf volgende week hier bij Brood en Wijn helemaal aan ons aanbiedt. Waarin hij zegt, ik heb mijzelf helemaal voor jou gegeven. Ik ben voor jouw zonde aan het kruis gegaan. En ik heb niets achtergehouden. Ik heb alles afgelegd voor jou. En dat heb ik gedaan omdat ik van je hield. Omdat ik jou wilde vrijkopen. Uit alles wat je zo gebonden houdt. Ook uit die gebondenheid van de mammon. Kijk wat een liefde. Hij die alles had. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij gaf het allemaal op. Zijn hele positie aan het hemelse hof in het vaderhuis gaf hij op. Kwam naar de aarde voor ons. Waarom? Omdat wij de mammon tot onze Heer en Meester hadden gemaakt. Ja, dan kan je een vraag bestellen. Is die mammon eigenlijk wel een goede Heer en Meester? Is het wel zo slim om zoveel energie te gaan steken? Om geld te verdienen, om je welvaart toe te laten nemen. En om noem maar op te vergaren. Is dat nou zo slim? Want de mammon, ja, die belooft geluk, dat is waar. Maar de mammon maakt het niet waar. Die mammon voedt steeds weer de gedachte dat je meer nodig hebt. En dat je wat anders nodig hebt. En dat je, als je dat hebt, pas echt gelukkig wordt. Maar de woorden genoeg en tevredenheid, die vind je niet bij de mammon. Trouwens, hoe lang kan je van die dingen genieten? Er komt voor ons allemaal een tijd dat we deze aarde moeten verlaten. En dan laten we ook alles wat we verzameld hebben achter ons. Ons geld, ons bezit, onze vrienden, onze familie. En dan is daar echt niet de mammon die je nog kan helpen. De rijkste man op aarde, Elon Musk, als die sterft, heeft hij niks meer. En daarna komt er een oneindige eeuwigheid en laat de mammon het een oneindige eeuwigheid afweten. Dan ben je verloren. En Jezus zegt, als je nou nu je vertrouwen op mij stelt, als ik je eigenaar ben, dan zorg ik voor het leven nu. En dat niet alleen, dan breng ik je ook na dit leven in mijn koninkrijk. Wil jij ook helemaal van hem zijn? Is dat je houvast in je leven, hier en nu? Jezus is mijn Heer, hij is mijn meester, hij is mijn eigenaar, hij zorgt voor mij. Ja, dan is er ook een vervolgvraag als je dat beleidt. Nou, zijn er dan misschien ook dingen in je leven die je aan moet gaan pakken? Zijn er plekken in mijn leven waar toch die afgod mammon steeds weer bezit van mij probeert te nemen? Dan moet ik wat op gaan ruimen van de week. Als iemand mijn maandelijkse uitgaven ziet, kan er dan gezegd worden, ja, ik kan aan zijn bankafschriften zien dat hij God lief heeft. Is het verlangen van je hart om hem lief te hebben met heel je hart? We hebben de afgelopen weken gezien dat de Heer Jezus op 3 manieren steeds weer diezelfde vraag stelt. Eerst zei hij, verzamel je schat in de hemel. of op de aarde? Toen zei hij, ja, waar zijn je geestelijke ogen nou op gericht? Zijn die gericht op Gods koninkrijk of op alles wat in de wereld te krijgen is? En vanmorgen zegt hij, dien je God of de mammon? En dat is een vraag die is voor arm en rijk. Want we zijn allemaal geneigd om te denken dat je toch echt gelukkig zou zijn als je iets meer had gehad. Maar de Heer Jezus leert het ons anders. Hij zegt, weet je wat je bij mij mag leren? Dat mijn genade genoeg is. En dat die genade overvloedig is. Die strekt zich veel verder uit dan tijdelijke leven. Die strekt zich uit van dit leven naar de eeuwigheid daarna. En in die eeuwigheid wil hij je meenemen. Want hij zegt, als ik jouw meester ben, als ik jouw eigenaar ben, als je mij dient, dan zorg ik ervoor dat die liefdesrelatie eeuwig duurt. En ik kan je dat geven, want ik heb mijzelf voor jou gegeven. En dat is wat hij ons volgende week laat zien. Bij brood en bij wijn. Amen. Zullen we samen danken en bidden? Ja, Heer, zo komen we aan het einde van deze dienst opnieuw tot u om u dank te zeggen. Om u dank te zeggen voor het woord dat u tot ons sprak. En Heer, wat zijn wij dan beschaamd? Wat staan wij dan beschaamd als we zien waar we mee bezig kunnen zijn? Dan kunnen wij als het ware bezig zijn met de 5 eurocent muntjes van de wereld om daar zoveel als mogelijk van te verzamelen. Terwijl u in het evangelie de briefjes van 500 euro aanbiedt. Gratis en voor niks. Omdat u ons lief heeft. Maar wat zijn onze harten dan gehecht aan die stuivertjes? En dan zijn we daarmee met die stuivers aan het einde van het leven een bedelaar. Maar als wij in u geloven, als wij u, Heer Jezus, aannemen dan zijn we de rijkste mensen ter wereld. Rijk, omdat die rijkdom eeuwig duurt. O Heere, wil die boodschap zo in ons hart laten indalen. En geven dat we de juiste keuze maken. De keuze die door uw eigen geest in het hart wordt ingegeven. Om het allerhoogste en eeuwig goed te kiezen. En Heere, dan bidden we ook voor de familie Saarloos. Die van de week weer een uitvaartdienst heeft, dit keer van de zwager. We bidden nu ook voor de hele familie daaromheen. Heere, wat is dat? Een roepstem, als u het leven zo neemt. Een roepstem om u te zoeken. Niet alleen aan het einde van het leven, maar nu al. Heere, geef dat ze als familie, biddend en getuigend en iets van uw liefde uitstralend, te midden van de familie mogen staan. Dat er iets van jaloersheid mag komen bij degene die nog buiten staan. We bidden nu ook, Heere, voor het uitje van de Vijfkleurenclub en van de zondagsschool aanstaande zaterdag. Er zijn ook uitnodigingen in het dorp voor uitgegaan. En we bidden u dat er ook kinderen hier uit het dorp mee zullen gaan, opdat er toch ook van die kinderen hier op den duur tot u, Heere Jezus, in mogen gaan, om ook hun hart en hun leven aan u te geven. Ga zo ook met ons mee deze zondag in. En wil uw gemeente ook vanavond weer samenbrengen in uw huis. Om daar opnieuw te horen wat u tot ons te zeggen heeft. Dat alles bidden we van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Ons slotlied is Psalm 73, vers 14. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat er lang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73, vers 14. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.